Waarom christelijk gereformeerd? Een poosje geleden zei iemand die de advertentie in het Reformatorisch Dagblad gezien had, ik vind dat een gekke titel. Als je het nou nog niet weet, dan zul je het wel nooit te weten komen. Moet je daar nog een vraagteken achter zetten. 100 jaar christelijk gereformeerd gevierd, met een kerkendag in Barneveld. En moet je dan voor jonge mensen spreken over waarom christelijk gereformeerd? Misschien hebben jullie dat zelf ook wel gedacht. Waarom staat dat vraagteken erachter? Zijn ze er niet zeker van? Of verkeren ze in twijfel? Zijn ze op drift geraakt en weten ze eigenlijk niet precies wat christelijk gereformeerd zijn is? Nou, laat ik zeggen waarom ik deze titel gekozen heb. Heel eenvoudig, omdat er buiten onze kerk nogal wat mensen zijn die dan aan ons vragen, waarom ben je christelijk gereformeerd? Dat zal jullie, jonge mensen, ook wel eens overkomen. Waarom ben je christelijk gereformeerd? Dus laat ik het eerst mogen stellen als een vraag van buitenaf. En hopelijk dat dit antwoord, dat deze avond je wat stof geeft om een antwoord op die vraag te kunnen geven. Ik wil daar graag proberen dus wat op in te gaan. Maar het zou ook kunnen zijn, te midden van de kerkelijke verdeeldheid. Je weet, samen op weg is er grote beweging in protestants Nederland. Waarom zouden ook de christelijk gereformeerde kerken niet samen op weg gaan met andere kerken? Waarom dan nog christelijk gereformeerd? Dat wordt in protestantse kerken wel aan ons gevraagd. En misschien zijn er ook wel mensen in onze eigen kerk die vraag opwerpen. Mensen die misschien ook maar op een of andere manier met wie en waar dan ook samen op weg willen gaan. Nou, ik wil proberen vanavond een klein beetje op die vraag in te gaan. Ik heb afgesproken met degene die mij uitnodigde dat ik niet een heel overzicht zal geven van de 100-jarige geschiedenis van onze kerken. Je kunt dat op een prachtige manier beschreven vinden in het gedenkboek dat in Barneveld is aangeboden en dat in de boekhandel verkrijgbaar is. Meer dan 120 bladzijden gaan specifiek over de geschiedenis van onze kerken en daarna volgen nog allerlei bladzijden waarin onderwerpen uit het kerkelijke leven, zoals de prediking, het verenigingsleven, de zendingsarbeid, evangelieverkondiging onder Israël, behandeld worden. Dus voor de geschiedenis zou ik je vooral naar dat boek willen verwijzen. Nee, er is afgesproken dat ik zou proberen wat in te gaan op datgene wat ons christelijk gereformeerd doet zijn. En waarom wij vinden dat we het moeten blijven en dat we het moeten vasthouden. Dat is dus, om zo te zeggen, de zaak van onze kerken. Je zou dat ook kunnen noemen, wat is christelijk gereformeerd? Eigenlijk hebben die twee dingen vanavond onze aandacht. Waarom hangt samen met wat, en het antwoord op wat betekent tegelijk daarom christelijk gereformeerd. Het is niet een titel met een dubbele bodem, maar er zitten wel twee dingen in, waarom en wat. En als je zegt dat is christelijk gereformeerd, dan zeggen we ook graag daarom christelijk gereformeerd. Het is goed te bedenken dat deze aanpak vanavond jongelui met zich meebrengt dat ik wel wat stevige kost moet bieden. Maar ik heb altijd de indruk, en zo gaat het ook in het kerkelijk leven, dat ze in Barendrecht van stevige kost houden. Dus wat dat betreft zal ik jullie dat dan ook proberen te geven. En denk ik dat het niet te moeilijk zal zijn. En als je zou denken, laat ik dat tegen jullie mogen zeggen, leden van Sola Scriptura, maar ook tegen andere jongelui. Als er toch wat bij is waarvan je zegt, nou ik vind dat toch wel een beetje moeilijk aan de bovenkant. Schroom dan niet om gewoon vragen te stellen. Want ik ben niet gekomen om maar wat zo's te zeggen, maar om iets te zeggen, daar gaat in een preek ook over, dat het hart raakt. En dat ook op je hoofd inwerkt en waar je wat mee doen kunt. Dus als je het gevoel hebt, ik wil nog wat nadere uitleg hebben, schroom dan echt niet om dat te vragen. De naam christelijk gereformeerd is van wanneer? Ik zou het niet wagen om hier de vraag te stellen. Misschien dat sommigen zouden zeggen 1869. Toen de christelijk afgescheiden kerken, verenigd met de kruisgemeente, de naam christelijk gereformeerde kerk aannamen. En van die tijd af dateert dus voor een bepaald kerkverband de naam christelijk gereformeerd. Vanuit dat jaartal. Maar we komen de naam zelf al tegen in een document van 400 jaar geleden. Toen er dus in de Vaderlandse Kerk helemaal nog geen afscheiding geweest was en ook geen andere kerken waren ontstaan die zich van elkaar door naam moesten onderscheiden. 1592. En dat was een stuk van de Staten van Holland in verband met het theologisch onderwijs aan de toen pas gestichte Universiteit van Leiden. En daar werd gesproken over de christelijke gereformeerde kerk en dat werd gedaan in verband met de belijdenis. Dat is ook heel karakteristiek, dat voor zover wij weten in historische documenten voor de eerste keer die naam christelijk gereformeerd voorkomt in verband met de belijdenis van de kerk. Het is dus een oude naam en wij hoeven ons er helemaal niet voor te schamen. Toen ik een jongen was van een jaar of 8, 9, 12, 13, hè, toen had die naam christelijk gereformeerd in Nederland iets verachtelijks. Vooral vanuit de hervormde kerken, vanuit de geweldige gereformeerde kerk, werd op de christelijk gereformeerde kerken als een klein achteraf kerkje neergezien. Ik kan mij dat uit mijn jeugd in het dorp waar ik opgegroeid ben nog heel goed herinneren. En dan krijg je misschien zo wel eens iets van, wat voor naam is dat eigenlijk? Maar ik zou vanavond tegen jullie willen zeggen, beste jongens en meisjes, schaam je er niet voor. Want het is een naam met oude papieren. 400 jaar geleden werd hij in officiële stukken binnen de Vaderlandse Kerk van de Reformatie al gebruikt, met het oog op het theologisch onderwijs. Maar wat zegt dat nou, christelijk gereformeerd? Laten we op de beide namen eens even letten. Christelijk gaat voorop. Het is de christelijke kerk, zoals die ook aangeduid wordt in de apostolische geloofsbelijdenis. Dus wij behoren tot de kerk, in onze kerkformatie, tot de kerk der eeuwen, door de naam christelijk. Dat is ontleend aan de Heer Jezus Christus, onder zijn heerschappij niet alleen, maar door hem vergaderd en verworven. Dat is nog belangrijker. De kerk is door Christus gekocht en verworven met zijn bloed. En die kerk wordt door de Heilige Geest ook vergaderd samen met het woord. En zo ontstaat de kerk van de Heer Jezus Christus. Door de prediking van het evangelie en ze wordt in stand gehouden door de bediening van woord en van sacrament. En die christelijke kerk, daarin mogen wij delen met de naam christelijk gereformeerd. Maar daar komt dan bij gereformeerd. En wat willen we daar nou mee zeggen? Daar willen we mee zeggen dat wij de kerk in Europa mogen zijn in de lijn van de reformatie. Van het gereformeerde of hervormde belijden. Wij gebruiken daar meestal gereformeerd voor, maar zoals er straks duidelijk werd, zou je ook hervormd mogen zeggen. Dat betekent in de grond van de zaak precies hetzelfde. Dus christelijk, dan in de lijn van de reformatie. En dat betekent tegelijk natuurlijk ook in de lijn van de nadere reformatie. Want op de reformatie is de nadere reformatie gevolgd. En wij willen in onze kerken met de naam gereformeerd in de lijn van reformatie en van nadere reformatie zijn. Ik heb het wel eens zo horen uitdrukken. Christen is mijn naam en gereformeerd is mijn bijnaam. Het gaat erom dat dat christelijk altijd regeert over het gereformeerde en dat het gereformeerde een nadere bepaling is en uitwerking van dat christelijke. Dus het is om zo te zeggen aan elkaar verbonden, op elkaar betrokken. Het christelijke is kritisch tegenover het gereformeerde en het gereformeerde is dan tegelijk richtinggevend voor de wijze waarop wij christelijk willen zijn. Dat is over de naam te zeggen. Laten we dat heel duidelijk mogen stellen. En die naam dragen we dus niet pas 100 jaar vanaf 1892, maar zoals je begrijpt al eerder, toen in de vorige eeuw de afgescheiden kerk bij die vereniging de naam christelijk gereformeerd aannam. En wij hebben door niet mee te gaan met de vereniging van 1892, we hebben dat nu dus juist herdacht, 100 jaar geleden gebeurde dat wel, door daar niet aan mee te gaan, die naam ook willen behouden. En wij hebben dat niet mee willen gaan, ook tot uitdrukking willen brengen in het vasthouden van die naam. Want de andere christelijke gereformeerden die wel met de kerk van de Doleantie meegingen en dan samen één verband gingen vormen, namen de naam gereformeerd aan. En onze vaderen, hoe klein ze ook waren in aantal, hoe bescheiden in menselijke kracht, hebben gevoeld dat in dat niet meegaan tegelijk iets van die naam openbaar moest komen en dat die naam tegelijk een aanduiding moest zijn voor het niet meegaan. En nog gaat om twee vragen vanavond. Wat houdt dat in en hoe sta je ervoor? Dus hoe zijn uw papieren ingevuld, dat is de ene kant, en hoe ziet de situatie eruit? Wel, ik wil graag van beide proberen wat te zeggen. Hoe zijn uw papieren ingevuld? Ik wil dat vanavond eerst doen door een aantal trekken van het echte gereformeerde beleiden naar voren te halen. Trekken die ik ook in ander verband wel eens heb geprobeerd te noemen en op te sommen, maar die ik vanavond toch ook graag naar voren wil brengen. En ik hoop dat ik dat zo mag doen, jongelui, dat jullie het begrijpen, dat je er ook wat van kunt vasthouden en dat je ook begrijpt hoe belangrijk deze kernpunten van het gereformeerde beleiden en beleven zijn. Het eerste is, God is de schepper, de almachtige, de soevereine. Dat woord kon je wel eens een keer noemen, de soevereiniteit van God. God heeft de mens niet nodig, men zegt dat tegenwoordig wel. God kan niet zonder de mens. Stel je voor dat God met zijn goddelijk wezen vanuit de eeuwigheid bestaande niet zonder de mens zou kunnen. Dat hij de mens nodig zou hebben om God te zijn. Wij geloven vanuit het gereformeerde beleiden dat God in zichzelf genoeg is. En dat betekent dat hij niemand en niets nodig heeft. Dat hij de volle zaligheid van zijn goddelijk wezen kan beleven zonder de mens. Maar dat het zijn goedheid is, zijn welbehagen, zijn vrij en soeverein welbehagen, dat hij de mens geschapen heeft. Tot zijn eer, tot de dienst aan hem en tot het leven in de gemeenschap met hem. God die in zichzelf als de drieënige vol leven en vol liefde is, wilde die liefde uitstralen en meedelen aan mensen die hij wilde scheppen naar zijn welbehagen. En vanuit die soevereiniteit, dat voel je wel, volgt dan dat de Heere God het over de mens voor het zeggen heeft. En dat de mens maar niet zijn eigen zin kan doen, maar dat hij leven mag en moet naar de regels, de aanwijzingen en de geboden van de levende God. En daarin ligt van Gods kant uit het verlangen, de begeerte en ook de gunst, om zo te zeggen, dat de mens in zijn liefde zal delen en met hem in een verbond zal leven. Nou, dat is het eerste. Het tweede is dat als God de soevereine is, het noodzakelijk is dat willen wij God kennen, God zich openbaart. Je hoort dat woord wel eens, openbaring van God. Je begrijpt wat dat betekent. Bekendmaking, duidelijk maken, zichzelf aan de ander bekend geven en doen kennen. Tegenwoordig wordt er gezegd, een man als Kuitert gaat daarin voorop, maar vele anderen volgen hem, dat een mens ook zonder de openbaring en zonder de Bijbel God kan kennen en over goddelijke zaken kan spreken. Niets daarvan. Als God de soeverein is en mensen aan hem onderworpen zijn, dan is er alleen kennis van God mogelijk doordat de Heere zich openbaart. En God is zo goed, zo mild, zo liefdevol, dat hij niet maar mensen schept om ze dan aan zichzelf over te laten in het duister van weet ik wat, maar dat hij mensen schept en zich aan hen openbaart. Vandaar dat hij tot Adam is gekomen, met Adam en Eva heeft gesproken en verbondsmatig en vriendschappelijk en soeverein met hen omging. En daar zit aan de kant van de mens bij, dat is dan nodig, geloof. Vertrouwen, overgave, aanvaarden dat God zijn woord betrouwbaar is en dat God zich aan ons geeft. Als ik dit zo zeg, jongelui, dan neem ik tegelijk stelling tegen een woord dat in onze tijd geweldig veel gebruikt wordt in allerlei verbanden. Vooral ook op ethisch terrein. Dan neem ik stelling tegen de gedachte dat de mens autonoom is. Dat is dat hij zelf de wet stelt, zelf de wet bepaalt. Wij hebben de openbaring van God nodig om te weten wat goed en wat kwaad is. En dan kom ik bij een derde punt. Dat is de verdorvenheid en de verlorenheid van ons mensen. Van het hele menselijke geslacht vanaf Adam en Eva door de zonde. Adam als het hoofd van het verbond Niet alleen maar de eerste mens, maar ook het hoofd van het hele mensengeslacht. Denk aan wat Paulus schrijft in Romeinen 5, dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Adam heeft gezondigd en alle met zich meegenomen. En wij zijn allen als mensen, zoals we geboren worden, door de zonde verdorven en voor God verloren. En er is maar één weg om daaraan te ontkomen. Dat is de weg van Gods genadige verlossing in Jezus Christus. Het soevereine welbehagen van God komt ook daarin tot zich uit, tot uitdrukking, dat de Heere zondaren zoekt in Christus. Denk aan de engelenzang. Het ere zij God, mensen des welbehagens. Daar heb je dat prachtige woord. Dus het welbehagen van God wordt geopenbaard en bezongen in de nacht dat de Verlosser werd geboren. Dus dat is derde. En dan het vierde. Het vierde, dat is dat wat ik nou in dit vorige punt over de Heer Jezus gezegd heb. Door de Heilige Geest in onze harten moet worden uitgewerkt en toegepast. Dat hoort bij het gereformeerde beleiden. En dan natuurlijk ook bij het beleven, daar zal ik straks nog iets meer van zeggen. Maar dat hoort erbij, dat de Heilige Geest het in ons uitwerkt. Dat de Heilige Geest in ons uitkomt. Het is maar niet zo dat je, om zo te zeggen, een boodschap hoort die over de hele wereld gaat en dan vanzelfsprekend zijn werk doet. Nee, die boodschap is geadresseerd. En dat adres, dat ben jij en dat ben ik en dat waren mijn ouders en dat zijn onze kinderen en kleinkinderen. Persoonlijk geadresseerd in de belofte van het verbond. En dat moet door de Heilige Geest worden uitgewerkt en toegepast. Dat hoort wezenlijk bij het gereformeerde beleiden. En het is Calvijn geweest, maar ook de mannen van de nadere reformatie, die op dat werk van de Geest in ons veel nadruk gelegd hebben. En daar hoort dan ook bij de gemeenschap der heiligen, dat is de kerk, bij de uitleg van de desbetreffende zondag in de catechismus waar dit artikel wordt behandeld, kun je dat uitvoerig lezen. Dat is gemeenschap van mensen, maar ook gemeenschap aan de heilige dingen. Het woord van God, aan de schatten van Gods genade, aan het sacrament, aan alles wat de Heere geeft en wil doen om ons zijn genade persoonlijk mee te delen. En dan gebruik ik dat woord dat ook op de synode zo vaak gebruikt is, toe te eigenen. Dat hoort hierbij. En het laatste wat ik zou willen noemen, dat is de verwachting van de voleinding. Ik denk dat er niet zoveel mensen zijn die, als ze moeten omschrijven wat gereformeerd is, dat er ook bij rekenen. Maar ik wil dat heel graag doen, jongelui. Calvijn is ons daarin voorgegaan. Midden in het derde boek van de institutie. En je weet, er zijn er vier. Dus laten we zeggen, net over de helft van zijn betoog heeft hij een hoofdstuk over de overdenking van het toekomende leven. Daar staat niet aan het eind op de laatste of de voorlaatste bladzij, want dat hoort er ook nog bij en dan kan het gesloten worden. Amen zeggen, nee, midden in de institutie om zo te zeggen. De overdenking van het toekomende leven. En wat betekent dat? Dat betekent dat God zijn werk afmaakt. En dat God zijn werk voltooit. En dat is van geweldige betekenis. Wij hoeven het gelukkig niet zelf te doen. Ook niet als we de Heere mogen leren kennen. Als we mogen weten wie de Heere is en wat hij doet in ons leven. Want dan zijn er voor ieder momenten dat je zou zeggen, Heere, er komt niks van terecht, waar moet ik blijven? Ik zal nog, zoals David dat verzucht, één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Maar de Heere zal zijn werk voleinden. En dat zou in de prediking van de kerk ook veel meer moeten doorklinken. En de belofte dat de Heere dat doet. En het verlangen naar de voleinding. Ik kom er nog wel eens even op terug. Dus als ik dat mag samenvatten, die vijf punten. En die zijn niet los verkrijgbaar. Het is niet zo dat je met de ene bezig kunt zijn en de andere vier kunt laten schieten. Het is zelfs niet zo dat je er twee uit kunt halen en de andere drie kunt laten schieten. Dat is één geheel. Dat is een diepe innerlijke samenhang. En dan gaat het om het leven met God door de verlossing van het leven zonder God. Dat is goed christelijk gereformeerd. Het leven met God door de verlossing van het leven zonder God. Hoor je dat? Dus we hebben het niet van nature Maar we ontvangen het en leren het door de genade van God. En als je zo met God mag leven, dan zoek je ook voor God te leven en uit God te leven. En dan komt er ook het verlangen van het leven naar Gods toekomst. Ik hoop dat je er wat van aanvoelt. En dat het een klein beetje, ook al zijn het misschien wat moeilijke woorden en is het wat veel, naar je toe komt. En dat wou ik nou even samenvatten in een paar termen die tegenwoordig nogal eens gebruikt worden. En die misschien soms begrepen, soms niet begrepen worden. Dat is beleving, dat is ervaring en dat is bevinding. Beleving, dat je de dingen beleeft. Daar dient in een christelijk geformeerde prediking op aangedrongen te worden. Dat je de dingen beleeft. Dus niet alleen maar dat je ze hoort. En niet alleen maar dat je ze leert met je hoofd. Het gaat niet buiten je hoofd om. Het gaat niet buiten het overdenken om. Daarom wordt de schrift ook uitgelegd. Maar dat je het beleeft. Ik heb in mijn jeugd nogal eens gehoord dat men van een dominee zei. En misschien zeggen ze dat hier in Barendrecht ook wel eens een keer. Het zit een voet te hoog. Te veel in zijn hoofd. En niet genoeg in zijn hart. Nou, het moet ook in het hart zitten. En dat is dat beleven. Dat je de dingen beleeft. Niet alleen maar hoort. En niet alleen maar kennis ervan neemt. En het met je verstand verwerkt. Maar dat het ook werkelijkheid van binnen is. In je hart. In je ziel. En daar hoort ervaring bij. Je weet hoeveel er in onze samenleving buiten de kerk over ervaring gesproken wordt. Geweldig veel. En ervaring is in. Want daarin kan de mens alles wat hij beleeft, wat hij voelt, wat hij meemaakt. Positief en negatief, blij en moeilijk. Kan die dan allemaal tot uitdrukking brengen. Daar kan die uitdrukking aan geven. Ervaring. Nou, in de kerk gaat het ook over ervaring. Ik hecht eraan om dat heel duidelijk te zeggen. En we zeggen dat in Apeldoorn tegen de studenten ook. Je moet in de kerk inderdaad over ervaring spreken. Maar dan natuurlijk maar niet de ervaring van een mens zonder God. Maar de ervaring die de Heilige Geest met het woord werkt in de harten van mensen. Waar de Heilige Geest gaat werken, daar wordt wat ervaren van de levende God. En daar hoort ook dat woord bevinding bij. Je weet dat in onze kerken, zeker in bepaalde delen van onze kerken, het woord bevindelijke prediking graag gebruikt wordt. En ook noodzakelijk bevonden wordt. Ik kan dat van harte toestemmen. Ook al zou ik niet altijd het woord bevinding gebruiken, ik gebruik het graag en ook met innerlijke overtuiging. Want het gaat erom dat het woord van God in ons leven wat doet, dat het bevonden wordt, dat is eigenlijk bevinding, dat het bevonden wordt. Dat het doorleefd wordt. Dat het meegemaakt wordt. En dat is christelijk gereformeerd. Dat je zo in de lijn van reformatie en nadere reformatie. Die vijf punten die ik probeerde te verduidelijken. Mag beleven door de prediking van het evangelie. Maar dan moet ik er tegelijk bij zeggen. Dat christelijk gereformeerd zijn. Dan ook een aantal, ik zou het zo willen formuleren. Knooppunten en knelpunten kent. En ik zal proberen dat een beetje duidelijker te maken. Knooppunten, dus waar het allemaal als het ware in samengevat is. Maar ook knelpunten, waar het een beetje knellen kan en pijn doet. Laat ik eens een paar dingen noemen. Waardoor je voor al die knelpunten heel duidelijk kunt aanvoelen. Wij zeggen, de Heere God moet alles doen. Het is enkel genade, de mens kan niets en heeft niets, hij moet het ontvangen. En dat is volkomen waar. We zeggen tegelijk, de mens is geen stok en geen blok. Hij is verantwoordelijk. Nou, hoe zit dat nou? Dat is een knooppunt en een knelpunt. Hoe zit dat nou? Misschien zijn jullie met de dominee wel eens erover aan discussiëren geweest. We kunnen niks en toch zijn we verantwoordelijk. Hoe zit dat? Ik wijs op iets anders. Dat is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die het beschikt, de Zoon die het verwerft, de Geest die het uitdeelt. Dat is om zo te zeggen het Trinitarische, de drie-eenheid. Dat is knooppunt in ons beleiden en ook in onze gereformeerde dogmatiek. Ook in de beknopte gereformeerde dogmatiek. Knooppunt. Maar tegelijk een knelpunt. Want er zijn mensen die zoveel over de Vader spreken, dat ze aan de Zoon moeilijk toekomen. Er zijn ook mensen die zoveel over de Zoon spreken, dat ze aan de Geest niet toekomen. En er zijn ook mensen die zoveel over de Geest spreken, charismatici bijvoorbeeld. He, de Pinksterbeweging, dat ze die Geest niet zien in verbanden met de Zoon en de Vader. Dus daar is soms een evenwicht dat gemakkelijk verbroken wordt, ook binnen de officiële christelijk gereformeerde kerk. Waardoor het accent zo op de Vader, of zo op de Zoon, of zo op de Geest, los van de anderen komt te liggen, dat het niet zo eenvoudig is. En dat het allemaal een klein beetje uit zijn evenwicht gaat. Ik wijs op nog twee dingen. Ook knooppunten en knelpunten, waar je in de prediking vooral en ook in het pastoraat mee kunt zitten. Het heden en de toekomst. Ik zei dat daar straks. Naar mijn gedachten moeten wij veel meer, ook door de prediking gericht worden, op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat we verantwoording moeten afleggen van wat we deden, maar dat Jezus zijn werk in de wereld, in de kerk en in ons persoonlijk leven begonnen, voleind. Maar ik kan me goed voorstellen, jongeren, dat jullie als je 17, 18 of 21 bent, ja, daar eigenlijk toch niet zo aan toe bent. En dat je zegt, maar vandaag en morgen, misschien heb je dat wel eens, als je uit de kerk komt, dat je dat niet zo hardop zegt, maar bij jezelf denkt, ja, de dominee preekt veel over de hemel, maar ik moet eerst het leven op de aarde door. En wat zegt een preek daarover? De spanning tussen toekomst en vandaag, knooppunt en knelpunt. Ook allemaal niet zo eenvoudig, voor predikanten ook niet. Het geheim zit natuurlijk, dat voel je wel, neem ik aan. Het geheim zit hierin, dat als je werkelijk hoop voor de toekomst hebt, dat je het vandaag aan kunt. Want in Hebreeën 6 wordt de hoop genoemd, het anker der ziel. Nou, ik neem aan dat je allemaal weet wat de functie van een anker voor een schip is. En als een schip geen anker heeft, dan is het reddeloos verloren als het moet wachten. Denk maar eens, als je op de boulevard in Vlissingen staat en je ziet ze daar liggen. En het zou gaan stormen en eens golven zwiepen op. Het heeft geen anker, is het reddeloos verloren. Dus de hoop op wat God voleindigt, geeft voor vandaag kracht en houvast. Ik denk aan nog iets anders. En dat is ook in onze kerk op het ogenblik, denk ik, geweldig actueel. Dat is, ik noem het met twee woorden, jongelui, openheid en geslotenheid. Openheid naar de wereld, de opdracht naar buiten, zending en evangelisatie, erop uittrekken, in de wereld arbeiden. Er zijn in onze kerken mensen die geweldig open zijn voor die opdracht. Daar tegenover geslotenheid. Mensen die veel meer met eigen problemen bezig zijn en niet zozeer denken aan de wereld en aan de noden van de wereld en de opdracht die we hebben om het evangelie te verkondigen. De antithese en de solidariteit, om een paar woorden te noemen, en het daarmee wat aan te duiden. Ook dat is een knooppunt en tegelijk een knelpunt. En daar kan het allemaal misgaan. Ook en vooral in de christelijk gereformeerde kerk. Laat ik proberen wat ik nou zei wat samen te vatten. Dat kan leiden tot verstarring en kan leiden tot verwarring. En je vindt ze allebei in onze kerk. Verwarring doordat de mensen alleen maar bezig zijn met wat buiten is. Niet op de erfenis passen, om zo te zeggen. En dat wat we gekregen hebben van de vaderen niet vasthouden, maar dat zo dynamisch maken, zo in beweging brengen, dat het eigenlijk geen kracht en geen klem meer heeft. Verwarring. Daartegenover verstarring. Zo met zichzelf bezig en met het eigen kerkelijk leven, de problemen van ons kerkelijk leven, dat je niet ziet van de opdracht. Nou, christelijk gereformeerd zijn wil zeggen dat je bij die knooppunten en bij die knelpunten, allebei jongens en meisjes, goed in het oog houdt. En dat je het een niet tegen het ander wegsnapt. En ik noem dat toch eventjes, hè. Wat van God komt, wat God doet, zijn genadig initiatief en onze verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen, omdat de Heere mij bekeren moet, leef ik me er maar op los. En leef ik me maar uit en doe ik maar wat ik wil. Nee, je bent verantwoordelijk. Omdat de Vader begint, moeten we ook oog hebben voor het werk dat de Vader door de Zoon doet en door de Heilige Geest doet. Dus ook Christus de middelaar en de geest in ons moet aan de orde komen. En dat op een evenwichtige wijze. Zodat daar zondags over gesproken wordt. Dat de gemeente daar onderricht over krijgt. Praktisch. Niet maar theoretisch. Niet maar een lesje in de geloofsleer. Maar praktisch. Dat mag ik het eens zo zeggen. Mensen ertoe gebracht worden, geroepen worden, genodigd worden om God de Vader aan te roepen, om God de Zoon te leren kennen en om ook God de Heilige Geest nodig te krijgen en lief te krijgen. Want ik denk dat wij meer met Christus bezig zijn dan met de Geest. Maar de Geest hoort er ook bij. Ik denk aan toekomst en heden. Moet je niet tegen elkaar wegschrappen. Je moet niet in het heden zo opgaan dat je het zicht op de toekomst verliest. En je moet niet zo met de toekomst bezig zijn dat je voor morgen en overmorgen en de dag daarna niks meer ziet of te doen hebt. Het hoort bij elkaar. En dat is ook met openheid en geslotenheid het geval, jongens en meisjes. Tussen verstarring en tussen verwarring. Het is niet zo dat er eelt om onze kerkelijke ziel en prediking moet groeien, zodat die eigenlijk geen bewegelijkheid heeft. Maar het is ook niet zo dat we zo met de wereld bezig moeten zijn, dat we voor het volk van God en de erfenis van Gods volk geen oog zouden hebben. Nou, dat vind ik eigenlijk het prachtige van christelijk gereformeerd zijn. Dat je in de spanning van die twee polen, vanuit het belijden van de reformatie, gereformeerd christen, mag zoeken en probeer te denken en te leven. En waar het om gaat, beste jongelui, dat is dit. Dat prediking, catechese en pastoraat. Dus zondags, en als je de catechisatie bezoekt en daar onderricht krijgt, dat je met elkaar spreekt, en dat ook het zielzorgelijke gesprek deze dingen aan de orde stellen. En dat ze daar heel wezenlijk en centraal in naar voren komen. Dat hoort in een christelijk gereformeerde preek. Ik vind dan ook, en ik schaam me er niet voor om dat te zeggen, dat je een christelijk gereformeerde preek moet kunnen herkennen. Als het wel eens een keer gebeurt, dat ik voor de radio een preek hoor, waarvan ik niet weet wie de dominee is die hem uitspreekt. Daar zit ik altijd bij mezelf af te checken, wat zou het zijn? Synodaal gereformeerd, vrijgemaakt gereformeerd, de gemeente kan niet, want die hebben geen radio-uitzending, of christelijk gereformeerd. Het is me één keer overkomen, moet ik eerlijk zeggen, dat ik in elk geval niet het christelijk gereformeerde in die preek herkende. Wat ik er wel in herkende, zal ik hier niet zeggen, maar in elk geval niet christelijk gereformeerd. Ik zat me in de auto te schamen, want een christelijk gereformeerde preek, die moet je herkennen. En dan wil ik dat nog een klein beetje toespitsen. Ik zou ongeveer 3 kwartier spreken en ik heb niet de gewoonte om, als mij die tijd zo'n beetje toegeneemd is en we dat afgesproken hebben, daar al te veel overheen te gaan. Maar laat ik nog een paar dingen uit de belijdenisgeschriften naar voren mogen halen. Ik denk hier aan de manier waarop de catechisten spreekt over de dood van Christus aan het kruis en het nut daarvan. Antwoord 43. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven was, opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dat is antwoord 43. Wat een prachtig antwoord is dat. Onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven was. Dus dat moet als werkelijkheid, als de beleven werkelijkheid, en niet alleen voor de mensen van 60 en 70, maar ook voor die van 17 aan de orde komen. En dan moet ook gezegd worden wat voor die jongelui de boze lusten van het vlees zijn. En dat is niet altijd alleen maar op seksueel gebied. En wat het betekent dat wij onszelf hem een offerande der dankbaarheid opofferen. Ik denk aan vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in onze lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met de macht tegen alle vijanden beschut en beschermt. Prachtig dat hij de gaven uitgiet. Dus daar moet over gesproken worden. Ook naar jonge mensen toe, niet alleen naar oude mensen, maar ook naar jonge mensen. Want dat is, als je de gaven van Christus uit de hemel in je hart ontvangt. De gaven van de geest,
wedergeboorte werkt, die geloof werkt, die bekering werkt, die vreugde werkt, die vertrouwen werkt, die verwachting werkt. Dat zijn de gaven van de geest. Liefde, dienstbaarheid, zelfbeheersing, zelfverloochening, noem het allemaal maar. En dat hij dan ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dus dat hij voor ons zorgt, als we midden in de wereld zitten. Met jongelui die misschien heel anders denken. Wellicht nog niet op school, omdat je denk op een school gaat waar uit de Bijbel gelezen wordt en waar het woord van God gekracht wordt te lezen. Maar als het alleen maar de weg op weg erheen is. Laten we dat ook goed eens bedenken. Laat ik het voor de jonge jeugd vooral. Laat ik het heel eerlijk zeggen. De jongelui die in Amersfoort vanuit Apeldoorn op reformatorische scholen gaan, krijgen daar goed onderwijs. Maar wat er gebeurt in de trein tussen Apeldoorn en Amersfoort, laat zich niet altijd vertellen. Dus ook beschermd worden onderweg, hou dat heel goed vast. Dat erbij hoort, dat de Heer Jezus je bewaart tot zijn dienst. Nou, ik lees ook nog even antwoord 52. Ik zal het niet te breed maken, maar ik vind dat zo'n prachtig antwoord. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren mijnentwil voor Gods weg gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, waar mij met al uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat is wat. Dat je dan blij zult zijn dat door het recht van God mensen hun oordeel ontvangen. Dat kan denk ik alleen in het allerlaatste, vanuit de nieuwe hemel. Maar het voorrecht en de genade, zoals daar aan het begin van deze vergadering op gewezen werd, door de ouderling namens de kerkraad, dat de Heere zaligheid wil en niet dat je verloren gaat. En dat je zo Christus, de rechter die dan je redder is, uit de hemel mag verwachten. Nou, ik zal er nog iets bij doen uit de Dordtse leerregel. Wanneer het vertrouwen der volharding weer levend wordt in degene die van de val opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid, hè, speelsheid en gemakzucht, of veronachtzaming van de godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat ze daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zo mogen behouden. En opdat het aanschijn, en nou komt het waar het in dat artikel zo omgaat, het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet weer afgekeerd worden, en zij al zo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Het gaat hier om concrete zonden, waarmee je de Heere bedroeft. En dat betekent, als je de Heere bedroeft, dat de Heere zijn aangezicht afkeert. En nou las ik dat, moet je nog eens even luisteren, dat de aanschouwing van het aangezicht des Heeren zoeter is dan het leven. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel iets kennen van de zoetheid van het leven. Hoe goed het is om te mogen leven. Je kunt daar soms voor danken. Niet na een avond met uitspattingen, maar dat je echt blij geweest bent. Zulke dagen als we van de secretaresse las, dat jullie erop uitgetrokken zijn en er geweest zijn. Maar er is iets dat zoeter is dan het leven. Kun je dat voorstellen? Weet je wat dat is? Dat is de aanschouwing van het aangezicht van God. Dat gaat alles te boven. En, zeggen de leerregels, er is iets dat bitterder is dan de dood. Kun je dat voorstellen? Ik sprak een poosje geleden iemand die heel erg ziek geweest was. En van wie mijn omgeving verwachtte dat hij zou sterven. Hij zei, dominee, ik heb de dood geproefd in mijn neusgaten. En het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Hij mocht beter worden. Er is iets dat bitterder is dan de dood. Dat is dat je Gods aangezicht niet ziet. Dat dat voor je verborgen wordt vanwege onze zonde. Of verborgen blijft. Nou, dat zijn dingen, jongelui, die ook in de prediking, in de gesprekken met jullie aan de orde moeten komen. En dat mag gebeuren binnen de belofte van Gods verbond. Want daar wil ik ook nog wat van zeggen. Goed christelijk gereformeerd is ook dat de belofte van het verbond worden gepredikt.
Daar ligt de moeilijkheid van verschil, ik wil daar verder niet op ingaan, maar toch wel even noemen, met de gereformeerde gemeente. In de christelijk gereformeerde kerk mogen de beloften van het verbond vrijuit gepredikt worden. Niet alsof daarmee alles in orde is en niet alsof je daarmee zeker bent van je zaligheid. Maar het is de waarachtige belofte dat God je leven wil en niet de dood en niet de ondergang. En voor mij als dominee, ik mag nu bijna 40 jaar doen in het officiële ambt, is het een vreugde om zo in de prediking vanuit de belofte van het verbond de gemeente aan te spreken en de Heere te zeggen, de Heere heeft u op het oog en hij heeft het laten betekenen en verzegelen aan uw voorhoofd. Opdat het juist vanuit die belofte u toegeëigend wordt door de Heilige Geest. Dat de Geest het uitwerkt tot geloof en tot bekering. Ja, laat ik daarvan ook nog iets mogen zeggen. He, dat wanneer het God behaagt in de uitverkorene zijn welbehagen uit te voeren en de ware bekering in hen te werken, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hen uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar en dan komt het. Hij dringt ook tot in de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van de wederbarende werking van de Geest door. En hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt het hart dat hard is. Hij besnijdt wat onbesneden is in de wilstart die nieuwe hoedanigheid. 11 uit de Duitse leerregels van 5. Dat is van 3. Dat is wat de Heilige Geest doet. En die dingen moeten gekend worden. En daar gaat het ons om. In het christelijk gereformeerde kerkelijke leven en de christelijk gereformeerde prediking. Dat de Heere de belofte van zijn verbond in ons waarmaakt en vervult. En onze toegezegde heil ook toe-eigent in de weg van geloof en van bekering. En dat we zo voor de dienst van de Heere oog en hart krijgen. Liefde en vreugde. En dat we zo een kerk mogen zijn die ook open durft te zijn met haar boodschap naar de wereld. Niet om de wereld binnen te laten, dat kan ook. Maar om de wereld in te gaan met een boodschap. Dat God zondaren lief heeft. Och, en dan denk ik aan dominee Bikker. Onze al jaren geleden gestorven zendeling. Die zo blijmoedig van uit Hilversum zelf afkomstig uit Noordeloos uitgezonden werd naar de torretje. Om daar het evangelie te brengen. Ik denk aan anderen in de dienst van de Heere, ook in ons eigen kerkelijk leven en in het binnenland, die blijmoedig erop uittrokken. Zo heeft de kerk een opdracht. En hoe staat het er nou voor? Nou, niet in alle opzichten zo florissant en niet in alle opzichten zo gunstig. Laten we dat heel eerlijk zeggen. Er zijn problemen, er zijn spanningen, er zijn gevaren. De knooppunten zijn soms knelpunten. Het is me wel een vreugde, moet ik zeggen, dat de meeste besluiten, ook de ingrijpende besluiten van de generale synode, praktisch alle eenstemmig genomen zijn. En ik zal het maar heel eerlijk zeggen, ik zeg heel vaak tegen de studenten, jongens, denk erom. Je moet wel over zonde spreken. En je moet de schuld van de mens niet verzwijgen. En je moet de ernst van de situatie niet verdoezelen, maar we hebben een positieve opdracht. En dat zeg ik hier vanavond ook. We hebben een positieve opdracht. Dat is het heil dat Jezus Christus wil geven. Niet gekomen voor een preek. Maar laat de spits van mijn toespraak iets hebben, God geven, dat het je hart raakt. Dat je gegrepen wordt en getroffen wordt. Verootmoedigd. En uitgedreven. En tegelijk hopend op de genade van God. En dan ziende dat hij zijn werk volleit. Je weet, professor Dijkstra, psycholoog uit Leiden, bij wie dokter Van der Wal gepromoveerd is. Professor Dijkstra spreekt veel over zelfmoord bij jonge mensen. Een epidemie in Nederland. En waarom? Omdat ze geen hoop hebben. Omdat ze geen perspectief hebben. Christelijk gereformeerd kerkelijk leven en christelijk gereformeerde prediking en pastoraat geeft perspectief voor de eeuwigheid. En daarom ook hoop voor vandaag en morgen. Wat zouden we nou zeggen, jongelui? Laat ik het zo mogen zeggen. Ach, Heere, Maak het waar. Bij ons in Barendrecht. Bij ons in Apeldoorn. Door alle lagen van het christelijk gereformeerde kerkelijke leven. Waarom christelijk gereformeerd? Daarom. Ik dank u. Dank u wel. Ik moet zeggen dat ik verrast ben door de vele vragen. En het gewoon ook heel erg fijn vind dat er zoveel vragen zijn. Zoveel dat ik ze niet eens heb kunnen ordenen. Ik heb ze wel allemaal gelezen en op me in laten werken. Maar er zijn er een paar die veel op elkaar lijken. Maar die heb ik niet eens op een stapeltje kunnen leggen. Zoveel vragen zijn er. Ik heb ook in de pauze wat gesprekken gehad. Gesprekken die voor een deel ook wat samenvallen met vragen die hier nu voor ons liggen. Dus ik zal ook een klein beetje vanuit dingen die we bepraat hebben proberen op de vragen in te gaan. En ik zou dit willen zeggen met uw goedvinden, voorzitter. Dat als er in mijn antwoord iets is waarvan u denkt, daar zou ik toch nog wat over willen vragen of tegenin willen brengen. Dat mag ook gerust. Doe dat dan. Kom dan even naar voren, dan hoef je niet te wachten op een tweede of een derde ronde, want als ik zoveel al die vragen zie en ik ben soms iets wat lang van stof, dan zou ik me kunnen voorstellen dat er niet eens een tweede ronde komt. Dus wat dat betreft moet je dan de gelegenheid gauw grijpen. Ik zal het wel zo doen, ik heb ze nog niet kunnen ordenen, maar ik weet natuurlijk wel dat een bepaalde vraag ook op andere briefjes voorkomt en voor zover ik mij dat dan uit de herinnering kan te binnenbrengen, wil ik dat dan tegelijk daarbij behandelen. De vragen zijn van heel onderscheiden aard. Sommige gaan wat in dezelfde richting, maar ook heel onderscheiden aard. Dat vind ik ook erg fijn, dat het niet allemaal op één punt als het ware is samengetrokken, maar dat er allerlei dingen zijn. Het gedeelte waarin u handelde over ervaring, bevinding, ging mij iets te snel om dit voor mezelf wat praktischer te maken. Zou u dat nog eens willen doen, vooral het onderscheid? Wel, beste vrienden, ik heb dus gezegd, ervaring, beleving en bevinding hebben veel met elkaar te maken. In onze samenleving, buiten de kerk, zonder een speciaal godsdienstige inhoud, wordt erg veel over de ervaring van de mens gesproken. En wat ik nu eigenlijk vanavond heb willen doen, is te laten zien dat er ook in de kerk over ervaring gesproken wordt. Maar dan natuurlijk niet maar die algemene ervaring die mensen in het leven opdoen zonder dat God daaraan te pas komt. Dus gewoon horizontale, louter menselijke ervaring. Maar de ervaring waarover in de kerk gesproken wordt, moet dan eigenlijk ervaring zijn waarbij God het eerste woord heeft. En waarbij God de handelende persoon is. En die ervaring zou ik bevinding willen noemen. Dus dan kom je eigenlijk tot deze gedachte dat alle ervaring, alle bevinding is wel ervaring, maar alle ervaring is geen bevinding, voelt u wel? De ervaring van de mensen, louter horizontaal, zonder dat God daar bij te pas komt of een rol in speelt, is niet bevinding. Bevinding is de ervaring van Gods kinderen of van mensen in wie de Heilige Geest werkt. Dus ik hoop dat ik zo geprobeerd heb duidelijk te maken het verschil aan de ene kant. Ervaring is natuurlijk breder, algemener, niet alleen maar religieus en niet alleen maar gereformeerd of christelijk gereformeerd. Maar bevinding, dat is de bevinding van Gods kinderen. En laat ik dan nu al mogen zeggen, maar ik kom daar straks op terug omdat ik daarover nogal aan de tand gevoeld ben. Niet alleen christelijk gereformeerde kinderen van God. Want er zijn ook kinderen van God buiten de christelijk gereformeerde kerk. Gelukkig zou ik zeggen, gelukkig. Maar daar komen we nog wel. Laat ik deze vraag mogen stellen. Hoe neemt de wedergeborene zichzelf waar en hoe komt hij tot de kennis van Christus? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Ik zou bij het laatste willen beginnen. Hoe kom je tot de kennis van Christus? Alleen maar door de wedergeboorte. Daar is vernieuwing voor nodig van ons hart, want van nature zoals wij zijn krachtens onze geboorte in zonde verloren, kennen wij Christus niet, is er ook geen behoefte aan Christus. Dus om Christus te leren kennen is een vernieuwend werk van de Heilige Geest nodig. En daar wordt eigenlijk in zondag 33 van de catechismus op twee dingen gewezen. Dat is de waarachtige bekering, dat is ook de waarachtige wedergeboorte. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dus daar leert de mens zichzelf kennen voor Gods aangezicht in zijn schuld. En daar wordt in de kennis van die schuld ook behoefte geboren en gewekt naar de verzoening door de Heer Jezus Christus. Dus je komt tot kennis van Christus door het wederbarende werk van de Heilige Geest die daarvoor het woord gebruikt. De prediking, de catechese en ook dat wat ouders en ouderen met hun kinderen en de kinderen bespreken. Er zijn hier misschien wel mensen die veel te danken hebben aan een zonderschoolonderwijzer. Of aan een juffrouw op school die hun heel eenvoudig maar heel direct het evangelie heeft gebracht. Dat in hun hart als het ware is blijven haken. Misschien ook hun opa of hun oma, vader of moeder. Dus het gaat middelijkerwijs door de genade van de Heilige Geest. En hoe neemt hij dan zichzelf waar? Wel, een wedergeborene kent het nieuwe leven. Nou, waar kun je het leven aan kennen? Als er een kindje geboren is, wat gebeurt er dan? Het allereerste is dat het kind huilt, schreit, schreeuwt. Daar kun je het nieuwe leven ook aan kennen. De schreeuw naar God. En de schreeuw ook over zichzelf en eigen zonde naar God. Het tweede waar je een kind aan kunt kennen, een baby die geboren is, wel honger, heeft honger, zoekt voedsel. Of dat de moederborst is, of dat dat wat anders is, maar het zoekt voedsel, het heeft honger, moet gevoed worden. Daar kun je een wedergeborene ook aan kennen. He, de onvervalste melk uit 1 Petrus 2. Het derde, daar denken wij weinig aan. En daar praten wij ook weinig over met elkaar en ook in onze prediking niet. Maar ik gebruik het nogal eens in mijn preken op de preekstoel. Vooral als er pas een kindje geboren is in de familiekring, bij ons een kleinkind een paar maanden geleden. En dan moeder en oma kijken wanneer het voor het eerst lacht. Dat hoort bij het nieuwe leven. Misschien een beetje vreemd voor u. Maar de lach naar de hemel, de lach naar de Heere God, in de goede zin van het woord, in de geestelijke zin van het woord. Net zo wezenlijk als honger en net zo wezenlijk als de schreeuw. Iets van de vreugde, van het verzadigd worden. En ik vraag wel eens in een preek, maakt u dat wel eens mee in de kerk? Dat er een heilige lach van het nieuwe leven is, omdat God in de prediking u zo bemoedigt en vertroost en helpt. Nou, dat zijn een paar kenmerken. Het is niet alles. Er is nog meer, maar er is ook nog meer in de vragen. Dus ik zal daar nu dan het bij laten. Maar dan voel je dat. Dit zijn de dingen die daarbij horen. In elk geval. En dan het geloof. Christelijk gereformeerd zijn is niet meegaan met de leer van Abraham Kuyper ten aanzien van de veronderstelde wedergeboorte, heeft de toe-eigening van het heil belangrijk punt in de samenspreking met de vrijgemaakte en de Nederlands gereformeerde hiermee te maken. Gelet op de moeite in 1892 en daarna kan dan op dit punt toch geen water in de wijn gedaan worden. Ik denk dat die twee dingen met elkaar verbonden worden. De afwijzing van de leer van Kuyper door de christelijk gereformeerde in 1892. Ik heb mijn proefschrift geschreven over de theologie van Kuyper en ben tot de conclusie gekomen dat niet alleen de leer van de veronderstelde wedergeboorte in Kuypers dogmatiek, in Kuypers geloofsleer een rol speelde, maar dat dat veel bredere betekenis had. Ik ben het daarmee eens. Ik moet wel zeggen dat als je Kuypers meditaties leest, en ik ben daar door al die ook praktische bijbelstudies heen gekropen, laat ik dat woord nou eens gebruiken, dat ik vanavond gebruikt heb, dat in de vraag ook nog voorkomt, een stuk bevindelijk leven tegenkomt. Heel eerlijk, een stuk bevindelijk leven. Soms meer dan bij de meditaties van Schilder. De verborgen omgang. Hij heeft twee boekjes geschreven, dat waren meditaties uit de Heraut, nabij God te zijn. Ik denk dat menig predikant van de christelijk gereformeerde kerk, en zelfs ook wel van de gereformeerde gemeente, voor zijn preken daar wel eens wat uithaalt, omdat het heel persoonlijk en heel bevindelijk is. Maar zijn theologisch systeem was anders. Die kwestie van de toe-eigening des heils is wezenlijk voor mij. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Dat is wezenlijk voor mij. Zowel naar de Nederlands gereformeerde als naar de vrijgemaakte. Ik weet niet of je tegelijk een is gelijkteken kunt zetten tussen die problematiek en de theologie van Abraham Kuyper. Daar zitten nogal wat nuanceringen in. Maar het punt is belangrijk. En wat is het dan? Waar gaat het dan om? Nou, laten we het zo zeggen. Bij de vrijgemaakte en de Nederlands gereformeerde in grote lijn, ik wil niet zeggen bij iedere predikant, en daar zijn ook dingen die tot nadenken stemmen en mensen die met de dingen bezig zijn, mede onder invloed van ja, de christelijk gereformeerde gesprekken. Maar daar is het eigenlijk zo, als je het woord hoort, dan wordt het automatisch toegepast door de Heilige Geest in je hart en dan is dat in orde. Dan hoeft er niet nog persoonlijk wat geleerd te worden. Dan hoeft dat wat verkondigd wordt niet nog je persoonlijk deel te worden, omdat het eigenlijk per definitie in de prediking al je deel wordt. De Geest eigent je toe onder de prediking en zo kun je dan de kerk uitgaan als een mens aan wie je toegeëigend is. Maar dan is het geen, zouden wij willen zeggen, directe persoonlijke kennis. Nog weer een andere vraag, u merkt hoe verscheiden ze zijn. Hoe moet een christen die in het heden geen toekomst ziet, toch kracht putten uit de zekerheid dat hem wel een toekomst wacht? Dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie waarover deze vraag gaat. Ik weet niet of die uit het persoonlijk leven gesteld wordt, dat kan. Het kan ook zijn dat iemand dat meemaakt in de kring van zijn familie of weet ik met welk contact ook. Hoe moet een christen die in het heden geen toekomst ziet, toch kracht putten uit de zekerheid dat hem wel een toekomst wacht? Mag ik het eens zo zeggen, ik heb een poosje geleden gepreekt over Hebreeën 6, die tekst die ik aanhaalde, over de hoop als het anker der ziel. En toen heb ik gezegd, er is hoop op lange termijn, met het oog op de wederkomst, dat de Heer Jezus zijn werk afmaakt, ook in het leven van de zijne. En er is hoop op korte termijn, voor morgen en voor overmorgen. En die hoop op korte termijn, die is denk ik voor deze man of vrouw die hier bedoeld wordt van geweldige betekenis. Dat de Heere belooft, ik wil in jouw leven tegenwoordig zijn met mijn genade, morgenochtend en overmorgen en de dag daarna. De hoop op Gods genade, op Gods steun, op Gods goedheid, op Gods hulp, op Gods vaderlijke leiding. Voor morgen en voor overmorgen. Dus dan denk ik dat je eventjes die hoop mag onderscheiden in hoop op lange termijn en hoop op korte termijn. En mensen die in deze moeite verkeren, die zo eronder doorgaan, die kunnen hopelijk getroost worden met die hoop op korte termijn, die deel uitmaakt van de hoop op lange termijn. Want dat is geen tegenstelling, dat zie je ook wel. Als we hier zitten en dat is het en, dan gaat het zo, lange termijn, op korte termijn, dat is van hier tot daar. Dus die hoop op korte termijn maakt deel uit van die hoop op lange termijn. En ik hoop dat degene om deze man of vrouw heen iets mogen doorgeven van wat de Heere wil zijn. Wat onderscheidt ons van de gereformeerde gemeente als we het over de doopbelofte hebben? Dat is een heel centrale vraag vanavond. Ook een heel centrale vraag omdat ik mij eigenlijk, ik had dat niet eens op mijn papier staan, maar zo terloops liet ontvallen dat hier het punt van verschil is met de gereformeerde gemeente. Ik ben daar beneden in de gang, heb daar gesprekken over gehad, ik ben daarover aangesproken, ook een beetje over aangepakt, maar dat kan ik hebben, dus dat geeft niet, ook een beetje over aangepakt, omdat ik het erg ongenuanceerd gezegd zou hebben. Wel, beste vrienden, ik hou van klare wijn, laten we dat zeggen, van klare wijn. Ik hou er niet van om beschuldigingen uit te spreken die ik niet kan waarmaken. Ik hou er ook niet van om ruzie te stichten. Dus als ik nou wat daarover zeg, door u zelf uitgenodigd, een beetje uitgedaagd, hè, maar uitgenodigd, dan wil ik dat in alle klaarheid doen. Laat ik eerst dit mogen zeggen, ik zal het in etappes doen, dat moet ook, om geen misverstand te laten bestaan, want er zijn mensen, er is ook iemand die tegen mij zegt verderop nog, u hebt zich in uw lezingen nogal eens kritisch uitgelaten over de gereformeerde gemeente. Ik zou wie dat vraagt willen vragen om straks op mij te wachten en mij te zeggen in welke lezingen dat gebeurd is. Want ik ben het mij in alle eerlijkheid niet bewust behalve vanavond. Dus ik vraag degene die dat gevraagd heeft om mij aan te houden, want ik neem aan dat die persoon in kwestie onder een lezing van mij gezeten heeft, op grond waarvan zij of hij dat vraagt en zegt toen en toen. Dus herinner mij er eens aan. Het is wel zo, dat wil ik eerlijk zeggen, dat ik in discussies op die dingen wel eerlijk inga. En ik heb ook wel eens in discussies daartoe uitgenodigd door anderen vooral over gesproken. Maar wat is nou het verschil? Laat ik u proberen het heel eerlijk te zeggen. Het is de kwestie van de twee of de drie verbonden. We hebben het werkverbond, dat weet je. Het verbond dat God met Adam in het paradijs gesloten heeft. En dat Adam verbroken heeft. Daar zijn we het allemaal over eens. De gereformeerde gemeente en de christelijke gereformeerde kerk. We hebben het verbond der verlossing. Dat is in de eeuwigheid gesloten. Vader en zoon. En dat is geldt de uitverkoren, het verbond der verlossing. Ik kan nu vanavond natuurlijk in deze korte tijd, want het is notabene al 9:45, maar ik kan in deze korte tijd natuurlijk niet ingaan op de Bijbelse bewijzen daarvoor. Dat aanvaarden wij ook. En de gereformeerde gemeente en de christelijk gereformeerde kerk. Dus dat zijn er twee waar we het over eens zijn. En dat genadeverbond. Wat moet je daar nou van zeggen? De gereformeerde gemeente aanvaardt dat genadeverbond ook. En de christelijk gereformeerde kerk ook. Dus zou je zeggen, ze zijn het eens. Maar daar zit het probleem. Voor de gereformeerde gemeente valt het genadeverbond samen met het verbond der verlossing. En is het genadeverbond er ten diepste alleen met de uitverkoren. En dat hebben zij vastgelegd in een synodale bepaling, uitspraak van 1931. En als u wilt weten waar dat te vinden is, dan is dat in het boekje van dominee Moerkerke, geloofsbeleving en geloofsbevinding, of hoe dat ook precies heet, man. Dat is bij de uitgeverij in Texel uitgekomen. Daar staan ze officieel afgedrukt. De bepalingen van 1931. En dat betekent dat het genadeverbond en het verbond der verlossing samenvallen. Dus zij kennen ook wel de namen, maar zakelijk kennen ze maar werkverbond en genadeverbond is verbond der verlossing. In de christelijk gereformeerde kerk vallen die twee niet samen. En ik zal u ook zeggen dat van oudsher in de christelijk gereformeerde kerk, professor van der Schuit, dominee Jongeling, hebben daarvoor gestaan, hebben er ook voor gestreden. En waarom niet? Als je namelijk, laat ik dat heel eerlijk mogen zeggen, hoe je daar ook over denkt. En ik hoop dat u dat ook wilt luisteren als een feitelijk gegeven. Als je het verbond der verlossing en het genadeverbond laat samenvallen, dan zijn de beloften van God er alleen voor de uitverkoren. En dan kun je, als je bij het doopvond staat, tegen de ouders alleen maar zeggen, laat ik het nou heel concreet zeggen. Dat wordt zo niet gedaan natuurlijk. Daar wordt, denk ik, anders over gesproken. Maar dan kun je alleen maar zeggen, je kunt alleen wat aan de belofte hebben als je uitverkoren bent. En anders niet. Goed, dan is de belofte, heeft wel een bepaalde negatieve functie, veroordelen. Maar je hebt er geen pleitgrond in, zoals wij dat in de christelijk gereformeerde kerk zeggen. Dat is mijn moeite. En dat betekent, beste vrienden en alle die hier aanwezig zijn, heel eerlijk, dat je, ik heb het mijn kadergezant ook altijd zo voorgehouden, dat je eerst moet weten of je uitverkoren bent, en dan heb je wat aan de belofte. In de christelijk gereformeerde kerk mag je vrijuit zeggen, althans ik meen dat dat goed christelijk gereformeerd is, en ik zeg dat ook, mag je vrijuit zeggen dat God zijn belofte geeft aan allen die in het verbond opgenomen zijn. Dat wil niet zeggen, ik heb er straks ook al gezegd, dat ze daarom allemaal delen in de wedergeboorte. Maar ze ontvangen wel de belofte. Waarachtig en betrouwbaar. Dat is niet een halve belofte, dat is niet een schijnbelofte, dat is een waarachtige belofte. En daar zit de moeilijkheid. Ik wil er twee dingen bij zeggen. Ik weet heel goed dat er in de gereformeerde gemeente predikanten zijn die op deze dingen een visie hebben, ongeveer gelijk als wat ik vanavond gezegd heb. Er zijn onder u geweest die mij daarover aangesproken hebben. Die hebben gezegd, ik zie het ook zo vanuit de gereformeerde gemeente. Al of niet daartoe behorend, dat weet ik niet. En ik weet ook dat er dominees zijn die het zo zien. Dan zeg ik, daar ben ik dankbaar voor. En daar ben ik blij voor. Het is niet aan mij om dan te zeggen hoe iemand dat in overeenstemming kan brengen met de uitspraken van 1931. Maar er zit natuurlijk wel een spanning. Dat voelt u. En ik moet ook anderzijds heel eerlijk zeggen, beste vrienden, dat is niet om wat dan ook negatief te zeggen. Ik ken ook predikanten, ook penvoerende predikanten, laat ik het zo zeggen. Penvoerende predikanten die dit standpunt van de gereformeerde gemeente heel duidelijk zwart op wit zetten. Mag ik het nog iets scherper zeggen? Nee, niet scherper, maar iets duidelijker. U weet dat in april de beklopte gereformeerde dogmatiek is verschenen, waarin professor van Genderen met name de hele kwestie van het verbond en de belofte behandeld heeft. Ik weet, dat was op een dinsdag, dat de zondag daarop in een gereformeerde gemeente, de dominee, ik zal de naam niet noemen, maar ik weet wie het is, bij de doop van een kindje, de gemeente gewaarschuwd heeft tegen de leer die in dat boek staat. Dat is toch heel duidelijk een, laat ik het zo zeggen, verschil van mening. Dat is de feitelijkheid. Hoe je daarover oordeelt, oordeel je daarover. En als iemand zegt, ik zie het als de gereformeerde gemeente. Nou, dat is, laten we zeggen, gelukkig goed recht in de zin van, wij dwingen niemand. Maar dan moet je wel eerlijk zeggen, zo kijk ik er tegenaan. En dat is eigenlijk het probleem dat hierachter ligt. Er zijn dus meer vragen die hierover gaan. Ik zeg dat niet om onaardig te zijn, ik zeg dat niet om onsympathiek te zijn. Ik heb veel kennissen in de gereformeerde gemeente. Ik heb heel wat contacten met gereformeerde gemeentepredikanten, laat ik u dat zeggen. Predikanten in Apeldoorn behoren tot mensen met wie mijn vrouw en ik regelmatig in de persoonlijke sfeer conversatie hebben. Dus ze hebben goede contacten. Ze komen bij ons aan huis, wij komen bij hen aan huis. Ik ken door mijn werk ook in de scholen, veel althans in schoolbesturen en onderwijspersoneel, erg veel mensen van de gereformeerde gemeente. Ik heb er absoluut op geen enkele wijze behoefte aan iets negatiefs te zeggen. Alleen als je mij vraagt, hoe zit het met de twee en de drie verbonden, neem me dan niet kwalijk dat ik christelijk gereformeerd praat en spreek. En ik neem het iemand niet kwalijk dat die gereformeerde gemeente standpunt verdedigt, maar dan moet je wel weten dat dat gereformeerde gemeente standpunt is. En dat mag je dan ook tegen elkaar zeggen. Dat heeft natuurlijk dominee Kerst ook tegen dominee Jongeling gedaan toen ze daarover in de pers deed. En ja, dat zijn de feitelijkheid. Nou, dus de beloften. Worden die beloften in onze kerken niet te snel persoonlijk toegepast? Die beloften zijn toch niet voor iedereen? Ja. In die zin dat die belofte, als die betekend en verzegeld is voor die persoon is. Dat is natuurlijk niet iedereen, want iedereen dat is ook de niet gedoopte. Maar, kent u de Dartse leerregels? Dat het evangelie overal waar het God behaagt om zijn dienaren te zenden, de belofte van het evangelie laat prediken zonder onderscheid. Dus zelfs niet beperkt door het verbond met het bevel van bekering en geloof. Dus daar waar de prediking komt. Maar zeker bij de belofte zijn betekend en verzegeld. Worden ze soms niet persoonlijk? Dat kan gebeuren. Ik wil dat helemaal niet ontkennen of bestrijden. Hoewel, ik spreek het liefst op grond van feiten. Dus dan moet ik het eigenlijk wel zelf gehoord hebben om het te kunnen nazeggen. Maar dat gevaar is er natuurlijk. Ook in de christelijk gereformeerde kerk. Maar daarom wil ik graag in de prediking zeggen, hou goed vast. Dat het ontvangen hebben van de belofte niet betekent dat je de beloofde zaak bezit. Daar is verschil tussen. Tussen belofte en beloofde zaak. En daartussen zit de toepassing. Zit de toewijzing. En daarover gaat het in de besprekingen op de synode. En dat heeft de rechter grote plaats ingenomen. Hele andere vraag. Kan een bekeerd iemand zelfmoord plegen? Dat is nogal wat. Er is een prachtig boekje van dokter Anders Exalto. En dan ben ik blij dat ik weer zijn gereformeerde wonder positief kan aanvoeren. Want anders zou u denken, gunst alles wat niet christelijk gereformeerd is, dat is ook niks. Integendeel. Exalto is een persoonlijke vriend van me, laat ik het mogen zeggen. Een heel persoonlijke vriend, die ik heel hoog acht. Die heeft een mooi boekje geschreven, Geen hand aan uzelf. En die heeft van de oudvaders allerlei citaten opgesomd in dat boekje. Waaruit blijkt dat de oudvaders daar heel verschillend over denken. Je kunt de oudvaders, dus de oude schrijvers, niet zonder meer citeren van ieder die zichzelf het leven berooft, die is verloren. Er zijn er die dat zeggen, maar er zijn ook oudvaders die dat absoluut zo niet durven zeggen. En ik zou daar voorzichtig in willen zijn. In elk geval kan iemand psychisch zo ziek zijn, dat wil ik toch wel heel eerlijk zeggen, psychisch zo ziek zijn, dat hij door die psychische ziekte eigenlijk tot dingen komt waar hij buiten die psychische ziekte niet aan toe zou komen. Dat is het eerste. Ik moet u zeggen, het is niet aan mij om te oordelen over mensen die zelfmoord plegen. Voor mij is, laat ik dat eerlijk en duidelijk zeggen, eigenlijk dit. Als iemand zelfmoord pleegt, zeker als hij uit de kerk komt, dan zegt hij eigenlijk dat de genade van God niet genoeg is om te leven. En dat vind ik heel verschrikkelijk. Dat de genade van God niet genoeg is, om te leven niet toereikend is, terwijl de Heer tegen Paulus zegt, mijn genade is u genoeg. En dat is een vreselijke zonde. Maar wie weet wat er bij een zelfmoordenaar in de laatste minuten voordat hij definitief doodgaat, nog door de geest gaat. En wat voor gebed er nog is, dat weet u niet en dat weet ik niet. Dus ik zou daar voorzichtig in zijn, ook in het spoor van de oudvaders. Nou, hier is dan de vraag van in diverse referaten, lezingen, laat u zich wel eens negatief uit over de geïnformeerde gemeente. Nou, dus ik wil graag met die vraagsteller, man of vrouw, een gesprekje hebben na afloop. Dank voor uw bemoedigende lezing, daar ben ik erg blij mee. Toch is mij moeilijk met niet kritisch bedoelde vraag, waarom niet samen met goede geïnformeerde bonden, vrijgemaakte Nederlands geïnformeerden die zich ongetwijfeld in uw verzaak zullen herkennen, kunnen we altijd vanwege onze interne problemen de samenwerkingsboot afhouden of schort er fundamenteel iets aan de anderen. Laat ik ook over de geïnformeerde bond wat mogen zeggen. De geïnformeerde bond is natuurlijk in grote kringen, grote delen, denk ik, wat dit betreft, denkt hij en preekt hij ongeveer als christelijk geïnformeerde. Daar is een grote overeenstemming, niet in alles. Onder christelijk geïnformeerde is natuurlijk ook wel wat verschil, dat is bij de bond ook wel. Het gekrookte riet is ook niet die bonder die vlak tegen de confessionele aanzit, maar... Bij de geïnformeerde bond is het probleem natuurlijk, het komt ook nog in de vraag aan de orde, is het probleem natuurlijk dat men in de hervormde kerk verkeert. Laat ik het heel eerlijk en duidelijk mogen zeggen. Een geïnformeerde bondsdominee kan in Den Haag op een preekstoel staan, 's middags, waar 's morgens de opstanding van Christus geloofend is. In dezelfde kerk, op dezelfde preekstoel. Dat is in de christelijk geïnformeerde kerk gelukkig niet mogelijk, voor zover ik weet. En als het wel zo zou zijn, zou het onmiddellijk aangepakt moeten worden. Dus dat is duidelijk. Een voorzitter van een klassikaal bestuur in de hervormde kerk die geïnformeerde bonder is, kan de attesten moeten ondertekenen van een vrijzinnig predikant. Ik vind het niet aangenaam om dat te zeggen, maar dat is de feitelijke situatie. Ook dat is in de christelijke geïnformeerde kerk gelukkig zo niet. Dus daar zit het kerkvraagstuk tussen. Hoe je dat wendt of keert. En er zijn mensen geweest die hebben gezegd, ja, nou ja, wat u gezegd hebt, dat kun je ook voor andere kerken zeggen, dus waarom niet voor de geïnformeerde bond? Nou, ik zou het heerlijk vinden als de geïnformeerde bond zich helemaal in mijn verhaal van vanavond kon herkennen. Laat ik dat duidelijk mogen zeggen. Ik denk niet dat alle bonders zich daarin zouden herkennen. Ik kan u dat wel met zekerheid zeggen, want ik heb ook discussies gehad. Zowel met geïnformeerde bondstudenten als predikanten. Waarin de dingen die ik vanavond naar voren gebracht heb, toch nogal wat onder vuur kwamen te staan. Dus ook niet overal. Maar goed. Laat het zo mogen zijn, dan is het de hele kwestie van het kerkvraagstuk. Nou, dan de vrijgemaakte. Ik denk dat er bij de vrijgemaakte, althans bij een deel van hen, een verlangen is om iets van deze dingen mee te nemen en te verwerken. En we moeten zien in hoeverre dat inderdaad tot een doorbraak kan komen bij hen. Ik hoop het van harte. En de Nederlandse geïnformeerde, daar is een tamelijk grote verscheidenheid, die kristalliseert zich meer en meer uit. Ik vind dat ook een hele zorgelijke situatie, ook naar de relatie van onze kerk met de Nederlandse geïnformeerde. Nou, u noemde in uw referaat, ik zal het nu snel doen hoor, want een aantal kernpunten die voor de christelijke prediking van wezen belang zijn, deze zijn toch ook in andere kerken, zoals de Nederlandse hervormde kerk. Daar nogmaals de vraag, zij het licht gewijzigd, waarom juist christelijk geïnformeerd? Nou, ik zou willen zeggen, juist daarom christelijk geïnformeerd, en gelukkig als je dat bij anderen ook vindt. Dat komt niet in mindering op mijn christelijk geïnformeerd zijn, dat komt de ander alleen maar ten goede, zou ik zeggen. Dus dat is een zegen, dat is de uitstralingskracht van het christelijk geïnformeerde leven. En wat de hervormde kerk betreft, zit daar het kerkvraagstuk. Hoe staat u tegenover het gescheiden optrekken van de jeugdverenigingen? Ik vind dat een uitermate verdrietige zaak. Uitermate verdrietig. En dat is een van de kenmerken van het feit dat het in onze kerken op het ogenblik niet goed ligt. Dat dat zo zich bevindt. De synode heeft daarover geprobeerd uitspraken te doen die misschien wat kunnen helpen. Ik hoop het. Ik hoop het van harte. Ik vind dat een verdrietige zaak, niet alleen een pijnlijke zaak. Dat is ook een zaak waaruit blijkt dat er toch onderling nogal wat verschil is. Maar ik geef ook met de synode die in eenparigheid besluiten genomen heeft, er moet niet helemaal op. Goed, prediken de geïnformeerde gemeente een rijk evangelie voor arme zondaren. De gereformeerde gemeenten preken een rijk evangelie voor de uitverkorenen. En die uitverkorenen zijn arme zondaren. Dus als zodanig wordt er voor arme zondaren die uitverkorenen zijn, een rijk evangelie gepreekt. Maar de moeite is, beste vrienden, laten we dat heel eerlijk zeggen. Ik heb het zelf in gesprekken ook met mensen meegemaakt. Dat men zegt, ja, maar ben ik wel uitverkoren? En zolang ik dat niet weet, kan ik van dat rijke evangelie eigenlijk niets genieten. Als de geïnformeerde bond niet samen op weg mee kan maken, dus Nederlands hervormd blijft, behoren wij dan niet ten spoedigste de akte van wederkeer waar te maken? Dat is een heel interessante vraag. Dat is een hele interessante vraag. Weet u waarom? Naar de positie van de gereformeerde bond bij de Samen op Wegkerk. Ik zal me daar niet te veel over uitlaten, want anders zegt u, hij denkt dat hij alles weet van de andere kerken, dus laat ik dat nou vooral niet doen. De veronderstelling is, laat ik dat duidelijk mogen zeggen, dat je daar de Samen op Wegkerk hebt en dat je daar de gereformeerde bond overhoudt. Als dat waar is, dat zit eigenlijk in deze vraag, dan denk ik dat het zaak is om zo snel mogelijk te verenigen. Maar daarmee is natuurlijk de gereformeerde bond een afgescheiden kerk geworden. Vergeleken met de Samen op Wegkerk. En gelooft u dat van de gereformeerde bond? Weet u wat de gereformeerde bond beoogt? En ik kan me dat ook heel goed begrijpen. Maar ik denk dat dat ook eerlijk is als je de stukken van der Graaf in de Waarheidsvriend goed leest. En goed analyseert. En ik ben geabonneerd op de Waarheidsvriend, dus ik lees het elke week. Dan is het dit. De gereformeerde bond wil in die grote Samen op Wegkerk een eigen bolwerk zijn. Maar dat bolwerk maakt deel uit van de Samen op Wegkerk. Dus dan is de vraag of u vindt dat de christelijke gereformeerden de akte van afscheiding moeten herroepen, omdat ze in dat bolwerk van de gereformeerde bond, in het kader van de Samen op Wegkerk, weer vinden wat ze van ouds daarin meenden te moeten vinden. Ik laat het antwoord aan u over. Dan nou 2 en 3 verbonden, dat heb ik gehad. Als ik uw betoog hoor, oh, dat is een hele mooie. Ja, bestaat er buiten de christelijk gereformeerde kerk niets meer, dat is kerkisme, ik dank u. Ja, nou ik vind dat is klare taal. Hele klare taal, ik kan daar zelfs een beetje van genieten, als het waar zou zijn. Maar het is niet waar. Ik heb u al in de beantwoording van de vragen gezegd, wat een zegen dat er ook buiten de christelijk gereformeerde kerk gedacht wordt en gepreekt wordt zoals de christelijk gereformeerde menen dat te doen. Ik ben helemaal geen kerkist. En ik heb te veel verdriet en te veel pijn aan de christelijk gereformeerde kerk op het ogenblik om te denken, wij hebben het en wij zijn het. Wij zullen ook als christelijk gereformeerde kerk in de schuld moeten komen voor God, net als andere kerken. Dus broeder of zuster, ik dank u dat u mij gelegenheid geeft om mij duidelijk te verklaren dat wat u van mij zegt een karikatuur is. Nou, hoe moeten we denken met de doop? Er is een onderschatting, een overschatting. Bestaat er een spanning tussen doopformulier en de dankzeg? Ja, die vraag moet ik ook nog even hebben. Het is dus zo dat een broeder tegen mij zei, dat ik neem aan dat nu op schrift stond. Kijk, in het begin wordt gebeden om de genade. En aan het eind wordt gedankt voor alles wat er is. En dan lijkt het wel of het kind dus wedergeboren is. Dus als het door de doophandeling wedergeboren wordt. Wij danken u dat van zijn genade tot uw kinderen aangenomen hebt en al die dingen. En dan zou dus wat er in het begin gebeden wordt, aan het eind van de doopsformulier en de doopplechtigheid verwerkelijk. Dat is niet waar. Er wordt namelijk gedankt, dat is een oude kwestie, ook in de christelijk gereformeerde kerk. Er wordt niet gedankt voor wat er in het hart van het kind veranderd is. Voor de belofte die God betekent en verzegeld heeft. En ik kan u zeggen, daarover hebben professor P.M. de Bruin en professor J. van der Schuit samen al een beetje een pennenstrijd gevoerd. Professor de Bruin die nam het standpunt in wat hier staat. Dat er verschil is. En die liet ook het gebed, dankgebed weg. Dat is onjuist. Als je in de weg van de Vader wilt gaan, moet je ook een dankgebed hebben. Maar het is niet zo dat wij geloven dat door die doophandeling dat kind innerlijk wedergeboren is. Wij geloven van harte dat de Heer is een belofte gegeven. En voor de belofte wordt gedankt. En het is aan de ouders en de kerk om die kinderen de belofte uit te leggen. En nou, in uw inleiding heeft u wel een ruime christelijke door verschillende kenmerken. In hoeverre zijn deze nu specifiek voor de christelijke onderscheid van hervorming? Nou, u voelt, nee. De vraagstellers wisten van elkaar niet dat ze dat vroegen. Dus het blijkt alleen dat geweldig leeft. Maar ik zou willen zeggen, ik hoop dat het christelijk, dat het kenmerkend is voor alle christelijke gereformeerden. En voor alle daarbuiten, dan zeggen, kom ga met ons en doe als wij. Waarom zou ik niet? Nou. Hoe komt het dat ondanks het gemeenschappelijk bekijken van dezelfde zaken in de prediking binnen onze kerken diezelfde zaken zo verschillend geïnterpreteerd worden? Dat is inderdaad een heel moeilijke vraag. Ik sprak over lijden en pijn. Dat hangt hiermee samen. Ik kan u alleen zeggen, ik mag 26 jaar hoogleraar zijn aan onze universiteit, onze school. Ik geef daar onder andere het vak predikunde. Ik heb de zaken al de 26 jaar gesteld zoals ik ze hier vanavond heb naar voren gebracht. En zoals ik in de kerken preek, en dat anderen daar soms anders op reageren, is een verdrietige zaak. Daar zou over gesproken moeten worden, daar zou ook op gewezen moeten worden. En daar zouden curatoren ook heel duidelijk lijnen in moeten trekken. Dat doen ze ook. Niet ieder krijgt zomaar preconcent, dat wordt soms ingehouden of niet verleend. Daar zitten allerlei problemen, het is niet eenvoudig. Ik vind dat er duidelijke lijnen getrokken moeten worden. Hoe het komt, weet ik niet. Dat moet ik u heel eerlijk zeggen. Maar dat het verdrietig is, vind ik wel. Wat moet je aan een preek horen die van een christelijk gereformeerde dominee is? Het doel van de preek... Ja, dus dat je moet horen dat hij christelijk gereformeerd is. Want het doel is toch dat een mens zich tot God bekeert en God verheerlijkt wordt. Het is toch niet belangrijk of die christelijk gereformeerd is. Daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ik heb ook niet gezegd dat het het belangrijkste is dat het een christelijk gereformeerde preek is. Ik heb bedoeld te zeggen, het belangrijkste is dat het evangelie van Jezus Christus daarin doorklinkt met de oproep tot geloof en bekering. Maar ik heb dan vanavond willen betogen dat een echte christelijk gereformeerde preek dat bevat. En als die dat niet bevat, vind ik hem niet goed christelijk gereformeerd. En dan is het niet het belangrijkste dat je hoort dat hij christelijk gereformeerd is. Het belangrijkste is dat je hoort datgene waarom wij christelijk gereformeerd zijn. En dat is dat mensen uit de verlorenheid van hun leven geroepen worden. En nogmaals, als we dat bij anderen horen, ben ik daar blij om. Nou, dan kan de christelijke gereformeerde kerk samengaan met de gereformeerde gemeente. Ik denk dat zolang de besluiten van 1931 daar op de synodetafel liggen en bindend zijn voor de predikanten, ze zijn bindend, dat dat een moeilijk punt is. Hoe komt het dat er soms een dwaalleer in onze kerken zijn die toch niet aangenomen te worden? Ik denk aan moderne theologie. Dat is natuurlijk een geweldige beschuldiging hier, dat er dwaalleer in onze kerk is. Ik vind dat als dat er is, dan moet dat concreet aangewezen worden. Heel concreet aangewezen worden. En dan denk ik dat het ook duidelijk is dat, je moet zeggen, dan zal dat inderdaad, als er echt dwaalleer is, aangepakt moeten worden door de kerkraad en door de klassers. Dat is absoluut noodzakelijk. Ik kan het niet anders zien. Maar dan zou u het ook met man en paard moeten noemen. Dus ik weet niet of dat een kwestie is van, ja, dan moet u het ook echt noemen wat dan de dwaalleer is van de moderne theologie in de christelijk gereformeerde kerk. En ik kan dat op het ogenblik, heb daar geen bewijzen voor, laat ik u dat heel duidelijk mogen zeggen. Maar dan zou de kerkraad en de klasse zou dat moeten aanpakken. Wel, ik heb geprobeerd naar beste weten op deze vragen in te gaan. Ik vlei me niet met de hoop dat iedereen tevreden is. Ik kan me ook voorstellen dat er punten zijn waar sommigen anders over denken. Dat is hun goed recht. Ik denk dat u van mij niet anders kunt verwachten dan dat ik in alle eerlijkheid zeg hoe ik de dingen zie. Daar kom je het verste mee. Daar kun je ook het beste over discussiëren dan wanneer ik een grote mantel neem en alles met die mantel der liefde bedek en daarmee alle verschillen uitwis. Ik denk dat dat ook niet goed is. Dus als u het gevoel hebt dat ik hier en daar toch een klein beetje de dingen nogal aangescherpt heb, dan heb ik dat uit liefde gedaan voor wat ik zie als christelijk gereformeerd. En dan heb ik dat ook voor de duidelijkheid gedaan. Niet het minste duidelijkheid van onze jonge mensen. Dank u wel.